En herzlich welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier niet alleen. Ik zit natuurlijk met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer. Nou.
Is dat nou lang geleden?
Ja, heel lang geleden.
Week. Voelt alsof ik een stroomschok krijg, hè?
Ja,
ja precies. Week.
Oh. Nee, we hebben weer een leuke aflevering in petto. Want recentelijk is Nikola Tesla toegevoegd aan de Adventure Club of Europe.
Ja.
En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met het nieuwe themadeel wat er aan zit te komen. Voor volgend jaar weliswaar. Maar toch krijgen we dit keer een leuk inkijkje in het wat er allemaal gaat komen met Nikola Tesla.
Ja, we hebben het niet over de fantastische elektrische auto's. Die laten we even buiten beschouwing.
Nee, Elon Musk die mag lekker buiten blijven staan.
Ja, precies. Dus dat is niet relevant.
Nee, dit gaat echt over de pionier Nikola Tesla. Die voor ons eigenlijk tegenwoordig nog steeds in ons dagelijks leven aanwezig is. In de vorm van wisselstroom. Hè?
Ja, precies.
Wat uit het stopcontact komt. Maar goed, daarin gaan we hier natuurlijk helemaal over bijpraten. We zullen het even de aflevering in twee gedeeltes opsplitsen. Eentje over het echte leven van Nikola Tesla. Wat hij dus allemaal bereikt heeft en zo. En vervolgens gaan we natuurlijk even haken aan bij het verhaal van Europa Park. Wat zij ervan gemaakt hebben.
Ja, precies. Of dat matcht of niet.
Ja, en hoe dat allemaal in elkaar zit. Dan beginnen we bij Nikola Tesla zelf natuurlijk. Die is geboren in Smiljan. In de provincie Lika en het toenmalige keizerrijk Oostenrijk. Ja, je zou het niet verwachten.
Oh.
Ze zijn eigenlijk gewoon het verkeerde
themagebied.
Ja, dat. Maar dat is tegenwoordig Kroatië. Nou, hij heeft natuurlijk diverse opleidingen gedaan. Stond onder grote druk van zijn ouders natuurlijk. Want hij had nog een oudere broer, maar die is op 12-jarige leeftijd is die overleden.
Oh.
En zijn ouders die aanbaden in eerste instantie echt zijn oudere broer. Maar goed, toen hij dus doodging, toen kwam er eigenlijk al druk bij hem neer te leggen. Dus hij studeerde zelfs aan 3 opleidingen tegelijk. 1 natuurkunde, 2 techniek en 3 is filosofie. Nou, dan moet je denk ik wel iets mee kunnen in je leven dan, hè? Dat was overigens aan de universiteit in Graz en Praag. Dus, moest hij even nog een stukje reizen.
Ja, maar Praag, waar ligt dat ook alweer?
Ja, Praag.
Tsjechië.
Tsjechië, ja.
Ja, ik wou net zeggen, maar dat is dan weer gek. Dat dan weer... Was dat allemaal Oostenrijk?
Nou, dat was destijds inderdaad het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Bij als er op een of andere manier een fusie. Nou, na een korte tijd in Frankrijk en Duitsland gewerkt te hebben... emigreerde hij in 1884, jawel, naar de Verenigde Staten... waar hij in New York een baan kreeg aangeboden bij het bedrijf van Edison.
Goh.
Doet er dan ergens een lampje branden?
Ja.
Edison?
Ja.
Uitvinden van de gloeilamp.
Ja, dat weet ik. Zover was ik.
Oké.
Mede mogelijk gemaakt door Philips.
Maar... Ja, die maakt het, zeg maar, die industrialiseren.
Ja, precies.
Dus Edison, dan mocht hij lekker gaan werken. En in 1891 werd Tesla tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerd.
Kijk, genaturaliseerd.
Ja.
Ook weer zo'n woord.
Ja, dus was hij dus Amerikaan.
Oké. Okay.
Maar hij raakte eigenlijk een beetje in conflict met Edison. Want Edison is de grondlegger van General Electric. Dat bedrijf bestaat nog steeds, hè, GE. Edison kreeg een bepaald probleem met zijn uitvindingen namelijk niet opgelost. En beloofde toch eigenlijk een soort van flinke beloning te betalen aan degene die dat voor hem kon doen. Nou ja, Tesla die had zoiets kom hier, kom maar.
Ja.
En die had...
Kom, hier is het veilig.
Ja. En vond dus binnen de kortste tijd zeg maar de oplossing. Maar goed, Edison had zoiets van mooi dikke vinger, daar gaat het niet horen. Dus ik weiger jou die beloning. Had zoiets van je begrijpt de Amerikaanse humor niet. Haha, haha, Tesla.
Dus het was een grapje. De beloning was een grapje.
Nou, kort nadien weigerde Edison ook nog zelfs Tesla zijn weeksalaris te betalen van $18. Of in ieder geval te verhogen van $18 naar $20. Waarop Tesla had zoiets van dikke vinger, ik ga weer terug. Dus ik neem ontslag en ik ga met mijn eigen bedrijf beginnen. Nou, gesteund door Edison's concurrent George Westinghouse begon hij dus aan zijn eigen bedrijfje. Nou, Tesla die verkocht 40% aan Westinghouse, die dus daarmee ook het monopolie van Edison's General Electric kon breken. Dus ja, zoiets van, dat gaat hem goed worden. In de tijd speelde zich ook af namelijk de War of the Currents, zoals ze dat noemen. Dus de oorlog om de stromen. En dat had ermee te maken dat Tesla, die had...
Ja, was ook veel, zat ook veel spanning op, zeker?
Ja, dat was
de
echt...
De oorlog om de stromen.
Ja, precies. Jongen. Want er waren namelijk twee typen stroomsystemen. Eén, de gelijkspanning. Daar was voornamelijk Edison mee bezig. En twee, Tesla met zijn wisselstroomprincipe. Nou, je kunt wel raden wie uiteindelijk gewonnen heeft. Daar hoef je voor alleen maar naar een stopcontact te kijken.
Ja, ik ben niet zo heel goed in natuurkunde hoor. Maar wat is nou de reden dat wisselstroom beter is dan gelijkstroom? Wat dat betreft?
Dat is een goede vraag.
Want alle lage voltages zijn allemaal gelijkspanning.
Dat heeft ermee te maken dat als je stroom hebt... dat komt natuurlijk wordt ergens gegenereerd. Hè, in dit geval in de kolencentrale. Of ergens anders in een andere centrale. En dat moet getransporteerd worden. Als je daarvoor gelijkspanning hebt, dan laat ik zo zeggen, dan kun je geen grote afstanden afleggen. Als je bijvoorbeeld spanning genereert in een centrale, dan kun je dus met behulp van een transformator kun je dat naar een hogere spanning en een hele lage stroom omzetten. Zodat je dus hele lange afstanden kunt overbruggen... zonder dat je uiteindelijk te veel verliezen hebt.
Ja, precies.
Dus dat is de reden waarom hij dus ook die wedstrijd won. Toen dacht ik van, nou ja, goed, dan moet toch Bristol wat centen in de la brengen voor Tesla. Maar helaas, in 1915 kreeg Tesla geen grote investeerders meer achter zich. En raakte hij dus eigenlijk bij het publiek langzaam in de vergetelheid. Nou, voor de wetenschappelijke congressen en andere evenementen werd hij nog wel vaak uitgenodigd. Maar het is van, ja, laat maar, hoeft niet meer. Dus en hij sloeg dus eigenlijk de uitnodiging af. Nou, zijn laatste jaren bracht hij door in het hotel The New Yorker... in Manhattan in New York. En dan werd hij financieel onderhouden door de regering van het Koninkrijk van Joegoslavië. Nou, in 1943 stierf Tesla als 86 jaar oud. En twee dagen na zijn dood van Tesla nam de regering, eigenlijk van de VS... alle documenten en bezittingen van Tesla in beslag... om te voorkomen dat ze dus door de vijanden van de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk in beslag zouden of in handen zouden vallen. Dus... Overigens werd Tesla niet vergeten door zijn vakbroeders. En dat bleek wel bij zijn uitvaart. Die werd bijgewoond door talrijke geleerden en ingenieurs. Nou, gaan we nog even weer terug. Omstreeks 1900 experimenteerde Tesla voornamelijk met hoogfrequente wisselstromen. Vooral in een speciaal laboratorium in Colorado. Dat is in het zuiden van de VS. Hier ontwikkelde hij voornamelijk de meertraps-transformator. Oftewel de Tesla-transformator, zoals die ook wel genoemd wordt. Nou, in zijn laboratorium had Tesla een reusachtige transformator... die meterslange vonken, zelfs bolbliksems, kon produceren... via een bol op een hoge mast die het door het dak stak.
Herkenbaar.
Komen we zo terug. Door de enorme elektromagnetisch veld... kon dus deze constructie door Tesla ook lampen... op honderden meters afstand in de omtrek laten oplichten.
Gaat je haar rechtop staan?
Ja, dat... Om de grote magnetische velden op te kunnen wekken... had hij grote spoelen in de grond laten graven... en bewoners van het nabijgelegen stadje Colorado Springs... klaagden bij de autoriteiten dat hij hun echter uit hun slaap hield... en dat bij vaak nachtelijke experimenten... de spectaculaire lichtshows oorverdovende lawaaien op gepaard ging. Dus toen tenslotte Tesla... de generator van de plaatselijke elektriciteitsbedrijf liet doorbranden... was echt de maat vol en werd zijn vergunning ingetrokken.
Jammer, joh.
Helaas. Nou, Tesla die ging terug dus naar New York... om zijn testresultaten dus uit te werken... en in het verlengde van deze hoogfrequente spanningsexperimenten... zijn mondje vol.
Ja. Hoogfrequentie spanningsexperimenten.
Vijf keer woordwaarde. Probeerde dus Tesla ook vervolgens elektriciteit door de lucht te transporteren. En daarom bouwde hij dus in Long Island een proefinstallatie met een zendtoren... bekend als de Wardenclyffe Tower. Even onthouden die naam. Maar dat bleek dus dat het stroomverbruik van die eventuele afnemers niet te meten was. Dus trokken ook de meeste van die investeerders zich weer terug. En bovendien zouden ze dus ook het succes van de reeds bestaande elektriciteitsnet... met alle investeringen in één klap overbodig maken, dus waardeloos zijn geworden. Nou, uiteindelijk is door geldgebrek de toren nooit afgerond of nooit voltooid. en heeft Tesla zijn idee ook nooit kunnen bewijzen in een demonstratie. Nou, in de Eerste Wereldoorlog werd de toren gesloopt en als schoot verkocht om gedeeltelijk zijn schuldig af te betalen. Overigens nog eventjes over die Wardenclyffe Tower. Die was dus van 1901 tot 1907. En die staat dus ook wel bekend als de Tesla Tower. En die werd dus gebouwd dus in 1901 en was in 1902 dus gereed. Nou, en het was de bedoeling eigenlijk dat Tesla dus ook naast die elektriciteit ook berichten kon gaan versturen via telefonie en faxen naar de andere kant van de Atlantische Oceaan, waarbij die dus naar Engeland. En schepen en op oceanen waarbij dus signalen gebruik maakten van het magnetisch veld van de aarde om zo die signalen dus te geleiden. Nou, hij besloot er ook nog een schepje bovenop te doen door inderdaad dus wireless powers te verzorgen, waar we het net over hadden, om zo de strijd aan te kunnen gaan met de radiogolven. Maar ja, goed, die plannen werden uiteindelijk niet goedgekeurd door de voornaamste financier, J.P. Morgan. Die kennen we ook nog steeds van tegenwoordig. Ook een grote financiële bank, J.P. Morgan. Het project vond geen andere geldschieters en werd dus het project dus ook nooit voltooid in 1906. Dan is er nog een ander dingetje nog met Nikola Tesla voordat we naar het Europapark gedeelte gaan. Dat is, je kent waarschijnlijk Marconi. En Marconi is bekend van de radiografen. En die heeft natuurlijk waarschijnlijk bekendste voorbeeld van de Marconi-telegraaf die gebruikt is, is natuurlijk de Titanic. Werd die al mee uitgerust, zeg maar.
Oh, zodat
ze dus berichten konden verzenden.
Dat was een van de eerste, toch?
Ja. Maar Marconi, een Italiaan, die raakte dus in conflict met Nikola Tesla. Omdat hij dus, dat Nikola Tesla vond, ja, jij hebt voor mij een behoorlijk wat patenten geschonden. Dus wat gaan we eraan doen? Nou goed, dat is een lang gevecht geweest. En nadat 2 dagen dat Tesla was overleden, heeft uiteindelijk het Amerikaanse Hoge Rechtshof gezegd dat de patenten die Marconi had gewoon ongeldig waren. En dat dus Marconi's zeg maar eerste draadloze transmissie, dus de radiocontact, gedaan zijn met de vindingen van Tesla. Dus, ja, dat is dan wel lullig voor Marconi natuurlijk.
Ja. Interessant.
Dus dit is even in het kort wat Nikola Tesla, zeg maar, de geschiedschrijving zegt. Ja. Gaan we over naar...
Ja, naar het verhaal wat Europapark heeft bedacht. Hè?
Ja.
Het Adventure Club of Europe gerelateerde gedeelte. Nou, wat blijkt? Een hele introductie over Nikola Tesla gaan we niet allemaal weer vertellen. Maar hij was visionair en pionier en hij deed heel veel tests. En klaarblijkelijk had Adventure Club of Europe heeft daarbij gesupport. Omdat hij al klaarblijkelijk bij de Adventure Club of Europe zat. Maar ja, al die tests en uitvindingen en experimenten die liepen allemaal uit op een ramp. Dus Adventure Club of Europe die hield het allemaal maar stil. Die had zoiets van, nou, voor nu gaan wij even niet deze blame pakken.
Ja, laat maar even door experimenteren.
Precies. Dus ja, tot nu toe, omdat onlangs er ontdekte rapporten van Jelica Munja, dat was een toenmalige ACE-vertegenwoordiger in Kroatië, het mogelijk hebben gemaakt om de omstandigheden rond de dramatische gebeurtenissen opnieuw te beoordelen. Dus ja, nu, sinds kort, heeft Adventure Club of Europe eindelijk het stilzwijgen verbroken rond een van haar meest bijzondere leden en is eindelijk verheugd om toch de bevindingen van zijn vroege leven en werk te presenteren. Dus daar komt
en wat zijn dan die belevingen, die bevindingen?
Ja, daar komt hij. Nou, Nikola Tesla heeft natuurlijk op school gezeten en een voormalig leraar van hem die had al een boekje opengedaan. Die zegt, joh, Nikola Tesla was zeer getalenteerd in wiskunde en overtrof eigenlijk zijn technische en fysieke begrip al snel dan dat van zijn leraren. Dus hij, hoe noem je dat? Teach the teacher? Of
hij was hoogbegaafd.
Hoogbegaafd, ja. Nou, uit sporadische aantekeningen van Tesla uit zijn tijd als universiteitsstudent blijkt dan ook dat hij geloofde in de kracht van techniek, in innovatie en dat hij was gefascineerd door de elektriciteit. Goh, wat een verrassing.
Ja.
Nou, het was ook zijn grootste ambitie om de elektriciteit draadloos te kunnen overdragen. En hij schreef het volgende. Mensen zijn in wezen gemaakt van kosmische energie. Daarom kunnen mensen in een energiestraal worden gevoerd van punt A naar punt B. En die kunnen daarheen worden geschoten in de vorm van elektrische bliksem. Ja, en daarna kwam een van zijn grootste en meest ambitieuze ideeën aan de hand van wat hij had geschreven. Namelijk de teleportatiemachine die mensen door middel van bliksemschicht als pure energie tussen 2 torens heen en weer zou sturen. Nou, in 1881 heeft hij ook dit onderzoek gepresenteerd aan het universiteitsbestuur. samen met zijn assistent Erik. Geen idee wie dat is. Nou, Jelica Munja die nam voor de Adventure Club of Europe archieven op wat ze voor die dag waarnam, wat nu in Kroatië is. Dus zij was daar ook bij en zij heeft dus de aantekening gemaakt van alles voor het archief. En het volgende had zij genoteerd. Het publiek hield de adem in. Tesla wilde aantonen dat zijn vinding al op kleine schaal zou werken. Hij zette de elektriciteit aan en er was een zoemend geluid. De generator stuiterde. Het kleine speelgoedfiguurtje loste op in de eerste toren. Heldere bliksemschichten begonnen zich op te stapelen tussen de torens. En het deeltje materialiseerde zich weer met succes in de tweede toren. Zijn model werkte revolutionair. Maar ja, in plaats van enthousiasme reageerden kijkers naar verluid wat sceptisch en een beetje afkeurend. Tesla werd zelfs van de universiteit gestuurd vanwege zijn experimenten die als roekeloos werden beschouwd. En Munja had daarover in haar rapport gezet. Nogmaals, de beruchte woorden van onze grondlegger van Robbenmond klinken waar. Dat mensen in eerste instantie alle nieuwe dingen zullen ontkennen en in discrediet brengen voordat ze doen alsof we het altijd al wisten. Het is frustrerend. Maar goed, Adventure Club of Europe die wilde eigenlijk al het nieuwe wel aanmoedigen. Dus om die reden bood Jelica Munja Tesla de steun aan van de club om zijn uitvinding op grote schaal uit te breiden. Nou, Munja beschreef haar eerste indruk als de uitvinder als volgt. Tesla is een ongelooflijk slimme jongeman met opwindende, veelbelovende ideeën die de wereld voor altijd op een werkelijk spectaculaire manier kunnen veranderen. De club stelde het nieuwe lid geld ter beschikking, hè, en een industrieel gebouw met een elektriciteitscentrale als laboratorium. Waar zien we die terug, Marvin? Mm-hmm. Volgens schetsen monteerde Tesla op het dak van het laboratorium de imposante toren met de gigantische spoel. En die zou natuurlijk worden gebruikt om mensen als bliksemschichten neer te schieten. Nou, Erik en Tesla die experimenteerden onvermoeibaar. En al snel werd Erik zelf de proefpersoon voor de uitvinding die Tesla aanvankelijk de codenaam Apparatus Ohm meegaf. Nou, Jelica Munja noteerde het volgende in haar administratie. Nicola heeft beide kanten van een echt genie. Hij handelt soms een beetje voorbarig en werd onzorgvuldig in zijn opwinding. Ik herinner hem eraan waakzaam te blijven en aan onze richtlijnen, waar de ACE altijd onbevreesd maar nooit roekeloos handelt. Nou, en het volgende gedeelte uit het archief is schijnbaar na een test. Want Jelica schrijft... Afschuwelijk ongeval. Erik heeft veel pijn in het gezicht. Nicola is diep bedroefd. Nou, eigenlijk suggereren Jelica's rapporten dat het ongeluk niet te wijten was aan Tesla's overmoed. Zoals eerder werd natuurlijk gevreesd. Maar dat het leger zijn uitvinding wilde misbruiken. Dus de twee mannen sloegen al snel op de vlucht. En Erik zou ondertussen in alle haast het apparaat hebben gesaboteerd en onbruikbaar hebben gemaakt. Een ongeluk hebben veroorzaakt en gezicht hebben misvormd. Nou, na ontsnapping hielp de club Erik aan een baan als ingenieur bij de bouw van het operahuis in het Kroatische hoofdstad Zagreb. En kort daarna is hij spoorloos verdwenen. Ondanks alle aanzienlijke inspanningen zijn er tot nu toe geen betrouwbare aanwijzingen gevonden voor Eriks verdere verblijfplaats. Geruchten zijn dat de verdwijning iets te maken zou kunnen hebben met de legende over een vermeend gemaskerd fantoom in hetzelfde operagebouw. Helaas kon het niet worden bevestigd of weerlegd. Ja, ik zie al waar dit naartoe gaat. Nou, ondanks het abrupte einde van de experimenten in wat nu Kroatië is, liet Tesla zich niet ontmoedigen. Nam zijn baanbrekende ideeën en Europese onderzoeksgeest en vervolgde zijn experimenten in de United States. Of de machine die bekend staat onder de codename Apparatus Ohm ooit succesvol met mensen heeft gewerkt, is helaas onbekend. Maar de Wardenclyffe Tower, die Tesla in Long Island bouwde, leek opvallend veel op die in zijn thuisland. Ja, ook al had het officiële doel eigenlijk een ander doel, hè? Nou, wat zeker is dat zijn onderzoek een essentiële mijlpaal is voor technologie en innovatie die ons nog steeds elke dag vergezelt in onze apparaten. Nou, welke apparaten of welke artefacten heeft Nikola Tesla dan in zijn bezit? Onder de ACE, en dat zijn de grote spoel en het onderzoekdagboek. En het onderzoekdagboek is eigenlijk net waar we een stukje uit voor hebben gelezen. Dus, even lang verhaal kort. Jij hebt net een hoop verteld over dat hij dingen deed in Amerika. En dit is eigenlijk wat zich afspeelt daarvoor, ja. Toen hij nog in Europa was.
Dat klopt, ja.
En toen is hij dus weggegaan uit Europa. En daarna heeft hij al die dingen gedaan die jij net noemde.
Ja.
En dit is dus wat er is achtergebleven.
Wat vind je van het verhaal?
Ik vind wel een gaaf verhaal eigenlijk. Ja. Ik vind alleen die Erik, dat is dan weer zo'n random persoon die daar ineens bij is. En dan hebben we weer een Phantom. En ja, Phantom of the, dat is waarschijnlijk een referentie naar Phantom of the Opera. Ja, want ik ken Phantom of the Opera niet. Ja, sorry, Steen.
Ik
ken het van naam, maar dat is dus ook in Kroatië.
Nee, dat is in Parijs.
Oh, dat is Parijs. Dus hij is waarschijnlijk dus gevlucht daar naartoe.
Ja, dus wat ze nou gedaan hebben hier is eigenlijk het Parijse verhaal van Phantom of the Opera. Hebben ze dat gebracht naar Zagreb met het operagebouw daar.
Wat ik me alleen afvraag, hè, is wat we nu gaan zien. Is dat dan net zoals een beetje bij Volo da Vinci. Hè, dat je dan een Leonardo da Vinci daar ziet staan. Die iets gaat vertellen over zijn uitvindingen en zo. Of gaat het echt zijn na dit alles en dat het gebouw er nog staat en nog operationeel is?
Ja, dat is een goeie. Maar volgens mij heb ik het idee dat ze nou vanuit de ACE dit dus nagebouwd hebben. Denk ik dan.
Oké.
In het themadeel voor Kroatië. En dat ze dus daarmee dus, dat je dus onderdeel wordt van het experiment.
Ja, maar dat is dus... Ja, oké.
Okay. Snap je?
Want dus... als, ik denk dat als dit in nu is... Dus dat het allemaal nog staat en dat we het gewoon gaan testen... maar dat Nicola al lang weg is... dan gaan we waarschijnlijk Erik sowieso terugzien ergens.
Nou, dat
heb ik ongetwijfeld.
Nadat je dat, zeg maar, dit aan het vertellen was... had ik het idee... is dit misschien voor een toekomstige Dark Ride-ish dingetje?
Ja.
Ja, ik bedoel, we hebben nu het verhaal van Phantom, hè? En daarachter hebben we Traumatica zitten.
Ja, dat is wel allemaal in die hoek, hè?
Ja. Ik zie mogelijkheden.
Ja, ik wou net zeggen. Ik zie mogelijkheden, ja. Het zou kunnen. Maar als het is dus of twee dingen, inderdaad. Of het is opnieuw opgebouwd en we gaan de test nog een keer doen. Maar het is zoveel jaar later. Mm-hmm. Of we gaan echt terug de tijd in en we gaan het met Tesla en Erik doen. Maar het eerste lijkt me meer voor de hand liggend. Eerlijk gezegd.
Ja, ik zou als je inderdaad het eerste hebt, zeg maar, inderdaad, dat je zonder dat het afspeelt, zeg maar, na die tijd van Tesla, dan heb je al eventueel voor een tweede Dark Ride of iets dergelijks, of een tweede attractie, heb je mogelijkheden.
Ja, zeker.
Ja, je kunt het trouwens nog steeds bij hetzelfde doen.
Want dan zou je inderdaad ook nog een stukje mee kunnen pakken in de ride. Want er zijn ook indoor gedeeltes, hè, met daar zit ook volgens mij een showgebouwachtig iets, is er. Ja, dat je daar gewoon kunt zien hoe Erik gemuteerd wordt of weet ik veel wat.
Ja.
Of dat dat experiment fout gaat of zo. En dat je dan teruggeschoten wordt achteruit of zo. Weet ik veel. Ik noem maar even wat, hè.
Ja. Ja, ik denk dat het op zich ruimte geeft voor heel veel toffe mogelijkheden. Zeker als je ook voor de wachtrij, dan kun je best wel een soort van eerie setting creëren. Als dat bijvoorbeeld was bij Tower of Terror. Als je de Tower of Terror, heb je die?
Ik heb die nooit gedaan.
Ga je... Anyways. We moeten nog maar een keertje in dan. Ja? Maar dan heb je ook de Boiler Room. En daar heb je ook een soort van inderdaad industrieel vormgegeven ruimte. Die best wel spooky kan zijn. Dus ik hoop wel eigenlijk stiekem een beetje dat het zoiets gaat worden.
Ja. Ja, en dit is ook de eerste keer dat ik weer iets van ACE lees waarvan ik nou wel enthousiast over ben. Ja. Josefina, vond ik niet zo. Ik vind het leuk hoe ze de link maken met het hele Zouwel Diamant, maar ik vind het niet heel sterk of zo.
Nee, nou ja, goed.
Ik had liever gewoon Loch Ness The Ride gezien.
Ja. Nou, wie weet, komt hij nog.
Ja. Ja.
Maar ik moet wel zeggen, ja, ik ben er wel enthousiast over. Ik zie het zeker wel voor me. Het is ook wel grappig inderdaad, de links die ze hebben met de originele Tesla. Hè? Dus leefde. Hij schijnt ook best wel een excentrieke persoon geweest te zijn, die Tesla. Dus ergens komt dat dan ook wel aardig mee overeen.
Ja, ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd of we dan de test met Tesla gaan doen. Of dat het opgebouwd is en... Dat het gewoon nageboetst wordt. Maar dan moet je wel iemand iets van een host hebben die test gaat doen. Of waar je mee die test gaat doen, zeg maar.
Ja.
Daar zie ik niks over terug.
Nee, precies. Maar goed.
Dat moet een van de recente leden zijn. Dr. Carter of weet ik veel. Nikolajev.
Nikolajev, ja. Ja. Die zit al volle tuin verbonden. Hè? Dus,
precies. Dus ik heb geen idee. Dus we gaan het zien, Marvin.
Ja,
ik ben er wel in ieder geval. Over.
Ja, zeker. Maar omdat ook nog, zeker met de coaster, wat ik toch ook hoor, inderdaad, verticale lounge en dat soort dingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat zijn.
Ja.
Dan kun je zeker wel wat iets uithalen.
Ja, leuk man. Nog een jaartje geduld.
Ja, maar wel fijn dat ze dit verhaal nu deels hebben. En natuurlijk heb je ook de boeken inmiddels hè, van de Adventure Club of Europe. En volgens mij zoomt dat dan denk ik wat meer in op Erik dan, denk ik.
Geen idee.
Die misschien ook wel in dat gebouw rondzwerft. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen zijn.
Ja, nou, die gaan we sowieso wel terugzien, Erik. Het zij voor het incident of na het incident.
Ja.
Maar die gaan we sowieso terugzien. Oké, nou dan zijn we er doorheen voor deze week, Marvin.
Ja, ik vond het wel een leuke serie. Ja. Een leuk verhaal.
Interessant, ja. Goed, als luisteraars nou meer van ons willen weten, maar waar moeten ze dan naartoe?
Dan zou ik zeggen, ga bliksemsnel naar Facebook, Twitter en Instagram. Ja, ja.
Lanceer al je apps.
Lanceer al je apps, precies. Geef het even een lading mee. onder de handle After Park Lounge. En dan kun je altijd natuurlijk een berichtje sturen, een DM'tje is mogelijk. Ben je iets van de uitgebreidere reacties? Stuur dan naar apl@vijfzintuigen.nl. En natuurlijk kun je ons ook altijd bliksemsnel volgen op natuurlijk Discord.
Ja, zeker. Ja. Ideaal, toch?
Zeker. Dus dan kun je mee discussiëren over dit soort topics en andere topics.
Ja. Volgende week zijn we weer terug.
Zeker.
We hebben zin in. En tot die tijd zou ik zeggen, au revoir zijn. En tot ziens in Europa Park.
Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren.